Goedemiddag en leuk dat je erbij bent. Dit is het Hapsishuis Radio Live op deze maandag, de 8e juni 2026. En we onderbreken nu de gewone uitzending. En het is nu 2 uur precies. In haar werk als fysio- en haptotherapeute viel het haar in de praktijk al veel langer op. Hoeveel trauma's samenhangen met maatschappelijke problemen die mensen tegenkomen. Daarom is veranderkundige Elma Oosthoek gaan werken voor het expertisecentrum maatschappelijke innovatie, het EMI, van de Hogeschool Rotterdam, dat diverse wijken in die stad op een slimme manier ondersteunt. Elma werkt zelf ook in die wijken en daarbij zet ze zich speciaal in voor de verbinding tussen studenten die onderzoeksprojecten doen en bewoners van de wijken. En daarvoor ontwikkelde ze ook methoden. Welkom Elma Oosthoek hier in het Hapsishuis Radio Live.
Ja, fijn dat ik er mag zijn. Dankjewel.
Elma, waarom is het zo belangrijk om scherp te zijn op vormen van samenwerking die we met anderen, zoals in jouw geval met wijkbewoners, hebben?
Nou, omdat er anders van alles nog wat misgaat. Onderzoekers, maar ook mensen die werken in een wijk, denken het te weten voor de ander. Maar ze kennen het leven van de ander niet. Ze weten niet wat de situatie is. Dus de mensen die er wonen, die hebben gewoon veel meer kennis. En het is belangrijk dat je die kennis begrijpt en dat je vanuit die kennis handelt. En aan de andere kant is er zelfs onderzoek alleen maar om het onderzoeken. En dan zijn bewoners in een bepaalde wijk in Rotterdam, ook in andere steden, maar in mijn geval Rotterdam, heel boeiend om te onderzoeken. Maar je hoort het al, dan lijkt het wel alsof je in een dierentuin aapjes bekijkt. Uh-huh. En dat noemen we onderzoeksmoeheid. Dus het is aan twee kanten belangrijk dat je de onderzoeksmoeheid voorkomt en dat je echt begrijpt wat er gaande is.
Ja, en dat zijn dus ook inderdaad de zaken waarin het ook heel snel mis kan gaan.
Ja.
Zijn er meer factoren waardoor het mis kan gaan met samenwerking?
Nou, je kunt op allerlei manieren misses maken. Je kan veel te veel op afstand blijven. Hè, dus waardoor je denkt het te weten. En dat kan tegenwoordig digitaal, zelfs via Google Street View. Of je kan dingen gaan lezen, maar je hebt echt afstand. Je kunt je heel ongelijkwaardig gaan gedragen. Hè, moeilijke taal gebruiken, zelfs in je lichamelijkheid. Hè. Wij zijn collega's vanuit Hapsremie, hè, dus daarin kennen we elkaar ook. Ja. Maar je kunt je in je lichamelijke presentie kun je heel arrogant gedragen. En in het onderzoek kun je ook alleen maar komen halen. Dus je doet niks terug, je gaat alleen maar data halen. Ja. En de laatste, we hebben daarin 4 waardes, met name naar boven getrokken. Je kan natuurlijk op allerlei manieren dit duiden, maar wij hebben er dan 4. En de laatste is dat onderzoeken elkaar niet opvolgen. Dus de onderzoekers en de studenten komen elke keer terug en doen elke keer weer hetzelfde. En wij proberen in ieder geval om kennis en ervaring aan elkaar door te geven. Dat noemen we estafette leren.
Juist, daar komen we nog over te praten, over dat estafette leren. Ja, ja. Even naar de mensen in de buurt, hè, die eigen buurt. Hè. Wat doet hij nou, of wat kan die doen bij de persoonlijke veranderingsprocessen van mensen? Waarom is dat zo belangrijk, die buurt, die setting?
Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En je komt eigenlijk terug op hele oude waarden. Dat als mensen omzien naar elkaar, dat een veel stevigere samenleving geeft en die wel tegen een stootje kan. En dat mensen elkaar helpen, dat ze weten wie er wonen. En dat gaat over hele kleine dingen. En dat heette natuurlijk vroeger in Twente het naberschap. En we kennen natuurlijk vanuit de Afrikaanse kennis, vanuit het Ubuntu-principe. Ik ben omdat wij zijn. In Nederland had je natuurlijk ook veel meer de cohesie in de samenleving door alle maatschappelijke structuren. Mm-hmm. En je ziet dat de afgelopen tijd afgebrokkeld is. En wel met verstrekkende gevolgen.
En hoe maak je dan zo'n buurt gereed om die gevolgen op te vangen, zeker het te verbeteren? Wat doe je dan?
Ja, dat klinkt ook zo makerig, hè? Maar ik denk dat er echt wel bewegingen in het land gaande zijn. En die kon je, bijvoorbeeld We Doen Het Samen Festival, hè, dan kan je dat ook heel goed zien. Dat bewoners elkaar echt gaan opzoeken. En ze vormen coalities, ze vormen coöperaties, ze vormen samenwerkingsvormen. En wat je daaronder steeds ziet hangen is de ABCD-methode. Die is een duur woord, asset-based community development.
Jij zegt het.
Heel snel weer vergeten, gewoon ABCD-methode. En daarbij maak je echt gebruik van dat wat er is. Dus de mensen die er zijn, de kennis die er is, de verhalen, het erfgoed, maar ook de spullen. Dus je werkt heel, heel lokaal. Mm-hmm. En ja, ik denk dat dat een samenleving smeet. En er is pas ook een documentaire geweest waarin ze de dramatische gevolgen van een ramp hebben onderzocht. Met twee dorpen die onderliepen met een vloed. En het dorp die het beste deed, daar waren de mensen bij elkaar op de deur aan het kloppen. Van hey, eruit, we moeten vluchten.
Ja, en daarvoor ziet dus die ABCD-methode in.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen, als het accent niet ligt op het resultaat, wat dan? Want het accent ligt op de samenwerking bij de ABCD,
ja,
hè?
Ja, ja. En waarom vraag is dat, je wat
is
dan?
Is dat geen gespannen verhouding? Enerzijds resultaatgerichtheid, anderzijds de samenwerking procesgerichtheid.
Nou ja, dat is denk ik wel een hele mooie vraag die je stelt. Ik denk, ik benader het natuurlijk steeds vanuit onderwijs, hè? Dus ik ben geen opbouwwerker. Ik ben ook geen community builder in de wijk, hè? Ik werk ook niet in opdracht van de gemeente. Ik bekijk steeds vanuit onderwijs. Wat hebben wij te doen in ons onderwijs? Opdat studenten meer begrijpen hoe je met elkaar aan een samenleving werkt die verbindend gericht is. En in dat proces is de verbinding maken met elkaar, dat is het resultaat waarnaar je zoekt. En wij noemen dat wel eens, ik heb hier een plaatje bij me, maar dat kunnen mensen thuis niet zien natuurlijk. Maar dat je met elkaar werkt aan een sociaal weefsel. En elke student die is geweest, op heen maar een week geweest, op heen 2 weken geweest, of een onderzoeker van een jaar, je hebt allemaal een draadje geweven in dat sociale weefsel. En daar wordt dat weefsel sterker van.
Ja.
En dat is eigenlijk waarnaar je streeft.
Ja.
Ja.
En wat voor soort projecten, als je het nou hebt over die ABCD-methode, die we nu bespreken. Ja. Bij wat voor soort projecten wordt het aangevlogen? Waar wordt die ABCD-methode, bij welke projecten gebruikt?
Nou, ik denk dat wij bij EMI hebben wij allerlei programma's door de jaren heen gehad. En ik denk dat je ze overal ziet. Dus bij het ene programma worden studenten gekoppeld aan jongeren van scholen. Er is een programma geweest waarbij er heel erg werd gekeken naar de community van jonge moeders. Of vaderinclusiviteit, naar cultuur, naar sport en bewegen. En je ziet overal zie je van, we maken gebruik van lokale kennis en lokale kracht. En daar zijn we. Ja. Ja.
En dan kom je op een project als Tuin in de Stad in Groningen, las ik. Dat is zo'n project. Weet je daar iets van? Waarom is dat succesvol?
Ja, omdat ze met de buurt werken.
Ja.
Ja, je moet met de buurt werken. En ik denk dat het mooi is dat je een aantal maatschappelijke vraagstukken over elkaar heen legt. He, ze noemen het wel eens een maatschappelijke kwestie als hefboom voor sociale cohesie. Nou, dan ga je natuurlijk wel een hele dure taal. Maar eigenlijk zeg je van, we laten dingen samenvallen. Ja. Dus als we de stad moeten vergroenen en verkoelen, laten we dat doen door een leuk project.
Ja.
En maak het vooral ook leuk. Ja. En dat kan een stadstuin zijn, of dat kan een vergroening van een park zijn, of dat kan gezamenlijk de energietransitie ingaan, doordat je bijvoorbeeld leert koken op inductie. Nou, laten we dan recepten delen. Dus je maakt echt gebruik van lokale verbindingen door grotere vraagstukken aan te pakken.
En ik las dat een grote jongen of een groot meisje, het is maar net hoe je het wil noemen, maar dat een woningcorporatie als Wordsteel in Amsterdam, dat hij heel veel doet met die ABCD-methode. Kan je dan zeggen, is dat dan gemeengoed geworden, die methodiek?
Dat zou een wensdenken zijn. Ik denk dat het nog heel erg persoonafhankelijk is. De woningbouwcorporaties hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook moeilijk gehad, omdat ze terug moesten naar hun kerntaken. En dat was vooral stenen. En daardoor zijn de mensen die werken aan leefbare wijken, hè, meer aan de zachte kanten van het proces, die zijn eruit gegaan. En die komen nu weer terug. Maar dat is wel heel hard werken.
Ja.
Dus we zien nu bij de woningbouwcorporaties, en ik zie dat bijvoorbeeld ook bij Havensteden in Rotterdam en bij Woonstad, dat er echt weer mensen opstaan die zeggen van, het gaat over de bewoners en als wij willen dat het hier schoon, heel en veilig wordt, dan zullen we met z'n allen moeten samenwerken.
Mm-hmm.
En dan ga je bijvoorbeeld een binnentuin opknappen of je gaat geveltuin aanleggen of je gaat met elkaar iets doen.
Ja. Het is wensdenken, maar ook zo belangrijk.
Nou, het is wensdenken is dat het gemeengoed wordt. Daar hebben we denk ik nog een lange weg voor te gaan. En ik zeg dan altijd, als men niet zo denkt, hoe hebben wij ze dan opgeleid? Je kan het de mensen die heel veel afstand hebben tot de bewoners, je kan het ze niet kwalijk nemen, want dan hebben wij ze kennelijk niet goed opgeleid. Ja. Dus daar vind ik echt een kans liggen.
Ja. Ja, ik las ook dat het buurtpact Diemen, waarden in de samenwerking tussen bewoners en de buurt daar heel erg belangrijk vindt. En het credo daar is, zoek elkaar op. Wat is daaraan zo belangrijk? Dat je elkaar opzoekt in de wijk.
Nou ja, het is bijna een open deur natuurlijk. Als je elkaar kent, dan ben je mild naar elkaar en dan kun je dingen meer samen doen. Alleen bijvoorbeeld de wijk waar ik werk, dat is voor een deel een wijk waar mensen heel lang wonen en heel veel geschiedenis hebben. En er is een deel met heel veel doorstroom. Dus je kan elkaar wel opzoeken, maar voor je het weet is die ander alweer verdwenen. En dat maakt het weefsel zwak.
En waar jij werkt is Hillesluis, hè?
Hillesluis, ja.
Maar ik heb nog een ander, Delfshaven, ook wel bekend. Wie kent het niet?
Wie kent het niet?
Een bruisende buurt, daar ja. In Rotterdam. En er is daar een zogenoemde community builder actief.
Ja.
Milja Kruid heet ze.
Ja.
Wat doet zij? Zij zit heel sterk met die ABCD-methode nog,
heel
hè?
Sterk met de ABCD-methode. Zij beduidt natuurlijk ook onderzoekslijnen die ze zelf uitzetten, hè? Dus Delfshaven zoekt het uit, bouwen ze daar bijvoorbeeld op. En daar is een groot programma geweest over de energietransitie. Dus daar heeft zij ook hard aan meegewerkt. Ze hebben een heel mooi energiehuis met heel veel kennis vanuit verschillende culturen. Maar ja, je hebt altijd wel kartrekkers in een wijk nodig.
Mm-hmm.
En niet elke wijk heeft die zo snel.
Ja.
En dan is het wel bijzonder als je daar als onderwijs landt. En dat je soms heel klein beetje die rol kan oppakken. En soms ook oren en ogen hebt van, hey, wat heeft deze wijk nodig? En kunnen we een beetje de bel gaan luiden?
Ja. Ja.
En dat is wat ik zie, wat wij doen in Hillesluis. Wat er bijvoorbeeld ook gebeurt in Lombardije. Daar hebben we een plek. Daar is Havensteden wat meer een kartrekker. Maar dan zie je ook dat het onderwijs en onderzoek daar echt gaat landen in de wijken.
Mm-hmm.
En nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet bij Delfshaven, maar ook bij Bospolder tussen Dijk en bij Afrikaanderwijk, dat ze zo geïrriteerd zijn over al die onderzoeken, dat ze denken, nou, kunnen we zelf ook. En dus ze zetten onderzoekshuizen op. Nou, dat zie je ook in de Tarwewijk. En dat vind ik fantastisch en dat is ook belangrijk. Maar het is denk ik ook belangrijk dat je daarin studenten omarmt. Want als je zegt, we doen het zelf wel en we hoeven geen studenten meer, dan kunnen we die studenten niet meer opleiden.
Ja.
Dus ik pleit dan altijd wel voor, doe het dan wel samen met het onderwijs, want anders leren we het ze nog niet.
Ja, precies.
Ja.
Ja. En hoe zie jij nou jouw rol, hè? Ook als haptotherapeut, hè? Bijvoorbeeld nou in het kader van dat ABCD-vorm van het werken in de wijken. Wat is jouw rol daarin?
Nou, mijn rol is, ze noemen het wel eens met een duur woord boundary crosser, hè? Dus dat je over allerlei grenzen heen mensen aan elkaar verbindt. Dus ik weet veel van het gemeentelijke beleid, ik weet veel van het onderwijs en ik snap het werk in de wijk. En die drie zit ik de hele tijd een beetje rond te breien. Maar als haptotherapeut denk ik dat er nog een in principe bij komt en dat is echt wel de lichamelijkheid. Dus wat gebeurt er met je lijf als je daar bent?
En wat gebeurt er dan?
Ja, nou ja, een heleboel, Leander. Ten eerste dat je er naartoe moet. Gewoon zijn.
Ja.
En nou, ik zei al helemaal in het begin van, soms hebben medewerkers de neiging om via desk research, hè, zo, dan doe je gewoon onderzoek via je computer, via allerlei documenten en via Google Street View. En wij zeggen dan, ja, maar je moet er naartoe. Je moet voelen wat er gebeurt en wie er zijn. Je moet er rondlopen. En als ze dan wel eens zeggen, ja, hoezo dan? Nou, dan maak ik wel eens de vergelijking met je vakantie. Ja. Ja, je moet het voelen.
Is dat de meerwaarde die je als haptotherapeut meebrengt?
Ja, ik denk het. Ja. Ik denk dat ik wel eerder aandacht heb voor wat er met een lichaam gebeurt. Ook of je er bent, of dat je helemaal onderuitgezakt op je stoel zit en je hoofd is nog thuis.
Mag ik het anders stellen? Zouden de haptotherapeuten zich niet veel beter en meer kunnen richten op vormen van samenwerking tussen mensen, op basis waarvan je kunt leren? Ik bedoel, ik snap dat dat therapeutisch gebeurt dat.
Ja.
Maar maatschappelijk, nou, als ik jou hoor, dan hoor ik een kanon afschieten, zeg maar, hè?
Nou, Pamela den Heijer, die maakt zich daar natuurlijk ook druk over. Met de collega Roos Bits met EduSensa. Van wat gebeurt er nou tussen een docent en een student? Maatschappelijk gezien denk ik dat wij nog een enorm gat te vullen hebben met elkaar. Maar het moet je wel liggen. Hè, ik heb ook met heel veel plezier 25 jaar in mijn eigen praktijk gewerkt. Elk uur een cliënt. En denk ik heel dankbaar werk gedaan. Maar ik kreeg wel steeds meer het gevoel dat ik een beetje aan het eind van het proces stond. Als mensen al helemaal omgeduveld waren. En dan kwamen ze bij mij. Terwijl ik dacht, ja, maar er gebeurt eerder in die lijn, gaan de dingen echt helemaal mis. En dat heeft wel met te maken met de manier waarop we samenleven. En ook de manier waarop we dingen ervaren. En ik denk dat daarin de haptonomie, voor mij zou het dan zelfs nog meer de haptonomie zijn in plaats van de haptotherapie. Ik denk dat we daar een schone taak hebben. En dan gaat het echt over het gewone leven.
Ja.
Hoe je loopt, zit, mensen beweegt, aanraakt, een hand geeft. Hoe je iemand naar een kamer begeleidt, dat hele gewone
Het zijn
leven.
Allemaal van die enge dingen, hè?
Vind je
waar we
eng?
Tegenwoordig zo bang voor zijn.
Ja, ben jij er bang voor?
Ik zelf niet.
Oh ja, jij zegt wel. Nou ja, ik denk dat coronatijd daar ook nog een enorme oplawaai in heeft gegeven. Hè? Dat mensen hebben geleerd hoe hou je afstand van iemand. En dat kan dus soms heel prettig zijn. Ik vind het ook fijn dat de tafeltjes in het restaurant ietsje wijder uit elkaar staan. En zijn blijven staan. Maar het lichamelijke contact, dat hoeft niet eens het aanraken te zijn. Hè? Maar het gewaar zijn van de ander, dat hij er is en dat jij er ook bent. Ja, ik denk dat de samenleving daar zachter van wordt. En ik denk dat we dat nodig hebben met elkaar.
Ja, ja. Klinkt mooi, hè? Is het haalbaar?
Het is misschien haalbaar, maar niet schaalbaar, zeggen wij altijd.
Dat is ook een mooie.
Ja. Nou ja, ik heb ondertussen wel geleerd dat ik maar gewoon moet doen op de plek waar ik ben. En ik ben hier en ik... Ik leid mensen rond in het werk wat we doen en we stralen met elkaar uit dat we hierin geloven. Nou, en het mooie is denk ik wel dat die eerste vier waarden die ik noemde, die hebben we met elkaar de belofte aan de stad genoemd. Zo van, we beloven aan de stad dat we zo met je omgaan. Dus nabij, gelijkwaardig, wederkerig en continu, dus dat estafette leren. En die belofte aan de stad is opgenomen in de onderwijsvisie. En daar zijn we nu een leergang op aan het maken voor docenten. Dus daarbij heb ik wel het gevoel van, we zijn stappen aan het maken met de hogeschool om nou in ieder geval een grote groep studenten op te leiden met oog en gevoeligheid voor de stad. Ja.
Ja. Hoe mooi is dat, hè? Jij bent zelf actief met Urban Innovation. Daar komen er wat Engelse termen, dames en heren. Waarin een learning community de hoofdrol speelt. Ik vertaal het maar even als een lerende gemeenschap, hè?
Ja, joh.
Wat houdt het in?
Nou, Urban Innovation, het heette zo toen ik daar kwam. We hebben het heel snel omgekat naar stadsleven. Doe maar gewoon, hè? Gewoon woord. Ook vanuit de literatuur van Richard Sennett. Een lerende gemeenschap.
Een socioloog was dat, hè?
Ja. Een lerende gemeenschap zegt denk ik dat je inderdaad niet effectief, maar affectief leert. Je bent met elkaar aan het leren. En dat leerproces, dat leg je steeds stil. Wat leren we nou? Wat lopen we op aan elkaar? Waarom werkt het niet? Waarom raak jij geïrriteerd? Wat zie ik je doen? En ik denk, als je dat hele fijnmazige leren benoemt, dat je ook grotere vraagstukken aan kunt. Omdat je al gewend bent om met elkaar te leren. En dan zijn het allemaal issues die allemaal niet zo heel belangrijk zijn. Dus je valt er met z'n allen ook geen buil aan. En omdat je dat leert, kun je de grotere dingen ook hebben.
Ja. Ja.
En zo leer, ja, dus daarom moet je hem heel vaak stilzetten.
Ja.
Ja.
En zo krijg je resultaten.
Ja, maar minder effectieve resultaten. Dus je rent minder snel van A naar B. Maar je gaat veel meer kijken naar het proces. Van waar gaan we naartoe met elkaar?
En daarmee is het veel duurzamer, hè?
Ja, ik denk het. Ja, ik denk dat dat duurzamer is. Ja. Ja. En waarbij je dus ook rekening houdt met factoren die wat stiller zijn. Dus bijvoorbeeld het milieu of de natuur of iemand die niet zo makkelijk praat. Dus omdat je duurzamer wilt leren, leer je vanuit een wat tragere ruimte en daardoor kan je nog veel beter om je heen kijken. Ja. Hé, wie hebben we nog niet gezien? Wie hebben we nog niet gehoord? En anders ga je rennen.
Ja. Ja. En dan vergeet je de helft, zeg ik altijd maar.
Ja, en je vergeet een helft die heel belangrijk is. Ja. Ja.
Ik heb een citaat en het gaat over Hillesluis, want...
Oh jee.
Ja, daar ben jij heel actief.
Ja.
De bewoners van Hillesluis die zijn niet trots op hun wijk. Daardoor hebben ze er een minder sterke band mee. We denken dat als de bewoners trotser zijn, ze de openbare ruimte ook beter zullen behandelen. Met kennis over de waarde van de wijk kunnen mensen die trots vergroten. En dat zegt een student, Lucay van Dam, in de planologie. Waarom werkt dat altijd zo?
Wat zo? Als je trots bent op je...
Ja.
Ja. Nou ja, ik zou dat woord trots ook nog wel een beetje willen nuanceren. Het is, ik kom uit Vlaardingen, dat zijn ook de eeuwige mopperaars, maar niemand die wil de stad uit, weet je wel. Dus
oh, die, ja. Ja
ze
ja,
zijn heel trots ja. op hun stad, maar mopper altijd. Ik denk dat dat in Hillesluis, en Luca heeft het dan ook over Bloemhof, ook een beetje zo is. Ik denk dat mensen heel trots zijn en heel zuinig zijn op waar ze wonen. Alleen zich ook zorgen maken.
Maar er zit ook een andere kant in dit citaat, hè? Namelijk, is het dan zo'n zootje daar in Hillesluis? Dat het verbeterd moet worden en mensen moeten trots zijn op hun wijk?
Ja, als je met een zootje gewoon heel plat het afval bedoelt, dat is wel waar mensen zich zorgen over maken. De wijk is ook versteend. Het zijn oude huizen, waardoor er veel hittestress is. Dus het woord zootje vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Het is wel een wijk met vraagstukken. Hè? Dat klinkt een beetje als een ambtenarentaal, maar ze noemen het zelf vaak uitdagingen.
Oh ja, die.
Maar dat is denk ik wel zo. En, ja.
Nou, en dat blijkt ook wel, want jullie zijn er ook actief met wat ik maar even noem hoor, WIEK.
Ja.
Wijkinformatie Educatiecentrum Klimaat. En dat is dus ook een Hillesluis. En daar is, en dat is een van de zogenaamde, heb je weer een Engelse term, field labs.
Ja.
Waarin het EMI, waar je werkte, van de Hogeschool Rotterdam, de speeltuinvereniging Hillesluis en de Technische Universiteit van Delft samen aan klimaatadaptatie in de speeltuin zelf werken, dat meteen gericht is op de omliggende wijk.
Klopt.
Het project loopt al wat langer, hè? Loopt al een jaar of 10, geloof ik.
Nou, nee, een jaar of 6 loopt dat nu, denk ik. Ja. Jaar of 6. Ja, de WIEK, nou, dat is eigenlijk wel dat is eigenlijk een leuk verhaal. We zijn daar begonnen met de vergroening van de speeltuin. Studenten hebben meegedacht, hebben hele waardevolle adviezen gegeven voor het herontwerp van de speeltuin. En toen dacht het bestuur van de speeltuin, maar nu snappen wij ook wat vragen stellen is. En dus die hadden gewoon een nieuwe vraag. Wij willen graag zonnepanelen. Nou, docenten hebben dat omgezet naar hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de energietransitie. Mm-hmm. En van daaruit kwamen steeds nieuwe vragen. Ja. En toen is dat estafette leren eigenlijk ontstaan door onze oogharen te kijken van, hé, wat zien we nou gebeuren? We zien echt resultaten ontstaan. En gaandeweg dit verhaal kwamen we steeds meer dingen tegen die te maken hadden met klimaatadaptatie. Dus op het gebied van groen en energie en water. Ondertussen was het Global Climate Center in de haven zo'n megamolaan project wat aan het omduvelen was. En toen hebben wij
omgeduveld is, of niet, hè?
Ja,
dacht
of
het wel, hè?
Het is als organisatie gezonken bijna. En toen zeiden wij een beetje als grap van, dan kan je beter naar ons toe komen. Wij zijn ook deftig. Dus dan hebben wij gewoon Wijk Innovatie Educatiecentrum voor Klimaat. Hebben we eigenlijk gewoon bedacht als een soort tegenhanger. Maar goed, de WIEK klinkt leuk en licht. En ondertussen is het gewoon de WIEK. En haken mensen aan en haken mensen af. Maar gaan we wel stapje voor stapje daarmee aan de gang. En een field lab is niet anders dan een lerende plek. Op de plek waar je bent en waar je moet zijn. En het is voor de studenten geweldig.
Maar wat mij nou opviel, want over de studenten gesproken, is dat de meeste studenten zijn van HR.
Hogeschool Rotterdam.
Aha, dus geen human resources student, dat is Hogeschool Rotterdam. Want dat dacht ik namelijk, want dan had ik je willen vragen, wat weten zij nou van het klimaat af? Zijn er andere soorten studenten waarvan je niet 1, 2, 3 verwacht dat die een specialisme hebben waarvan je niet 1, 2, 3 verwacht dat zij daar actief zouden zijn? Of klopt het allemaal?
Nou, het leuke is denk ik dat...
Dat mensen milieukunde die dat studeren, dat die daar actief zijn, dat snap ik.
Ja. Nou ja, ik denk dat we er bijna van schrikken dat klimaat en klimaatrechtvaardigheid in al onze beroepen doorresoneert. Dus als je social work studeert, dan heb je dus te maken met energiearmoede, met hittestress. Als je vastgoedkunde studeert, heb je te maken met natuurinclusief bouwen. Als je ruimtelijke ontwikkeling studeert, heb je te maken met vergroening en verkoeling van de stad. Je kan het niet bedenken of je hebt ermee te maken.
Yeah.
Dus, en ik denk dat we ons dat veel te weinig realiseren. Wat ik er zo leuk aan vind is dat ik daarin zelf ook mijn oordeel steeds moet bijstellen. Dat ik denk, oh ja, studenten vastgoedkunde die willen vast alleen maar heel veel geld verdienen. Dat is helemaal niet waar. Dat is ook van mij een oordeel. Mm-hmm. En we hebben de afgelopen tijd ook zulke fijne studenten gehad die heel erg betrokken zijn bij natuurinclusief bouwen, klimaatadaptief bouwen. En wat voor hen zo leuk is, want zij krijgen hele grote vraagstukken gepresenteerd, ook in al hun vakken op de opleiding. En bij ons is het vaak heel praktisch. En we noemen dat van klimaatopgave tot stoeptegel. Dus je hebt die grote opgaves in je hoofd, maar hier ben je praktisch bezig. Dus je moet echt tegel wippen. Je moet een bijvriendelijke geveltuin aanleggen. En je moet gaan snappen hoe dat werkt in de wijk. Want als je dat begrijpt, dan kun je ook veel beter die andere processen aan. En ik hoop dat als je later als beleidsmedewerker ergens werkt, dat je echt terugdenkt aan die tijd. Van ja, maar ik weet hoe gevoelig deze dingen in een wijk liggen. En ik weet hoe je met bewoners moet werken. Dat heb ik geleerd.
Ja. Waar ligt de eindterm van WIEK? Wanneer is het project klaar?
Wanneer is de WIEK
je
klaar?
Je kijkt me aan.
Ja. Ja, ik wilde eerst zeggen nooit, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Nou, ja, we dromen nu van een heel groot educatief plan, dat we dus echt bewoners en kinderen, maar ook medewerkers van de woningbouwcorporatie veel meer kunnen gaan opleiden in klimaatvraagstukken. Dus dat duurt nog wel even. Nou ja, je zou kunnen zeggen als hele sluis groen en cool is. Maar dan is de WIEK zich aan het uitbreiden in andere wijken. Dus ja, ik hoop dat over een paar jaar heel veel mensen bij de WIEK komen leren.
Ja, in die uitbreiding zit ook een beetje een estafette, hè?
Ja, eigenlijk wel.
Want
jij
hebt het laten vallen, al veel eerder in dit gesprek. Ja. Het estafette leren.
Ja.
Wat is dat nou precies?
Ja, letterlijk estafette. Dus je geeft het stokje aan de ander door. Want ja, als jij klaar bent met leren op die plek, is natuurlijk het vraagstuk helemaal niet klaar. En dat is natuurlijk een van die irritaties van de bewoners. Van ja, studenten beginnen steeds opnieuw. En waar blijft dan die kennis? En wij proberen echt, en het is echt ingewikkeld, we maken heel veel fouten, maar we leren ook heel veel, dat studenten vraagstukken en adviezen aan elkaar doorgeven. En ondertussen leren we ook dat docenten dat misschien wel aan elkaar kunnen doen, of bewoners aan studenten. Dus en een collega van mij heeft een fellowship, dus dat betekent dat zij zich 2 jaar lang, 2 dagen per week mag gaan verdiepen, puur alleen op estafette leren. En zij ontdekt al veel meer van, hey, ik hoor mensen ook zeggen, ik zou de kennis nog veel meer door willen geven aan mijn jongere collega's. Hoe zit dat dan tussen generaties? Door dit te benoemen en open te leggen, gaat er voor ons ook een wereld open.
Ja.
En dat is heel boeiend. En wat wij merken is dat het ook heel veel gaat over zorgvuldigheid. Want als jij dingen moet doorgeven aan iemand anders, dan ben je er zuinig op. Want ja, je wilt goed doorgeven, maar als je iets ontvangt van iemand anders, je denkt, ja, die heeft daar al hard aan gewerkt, dan ben je er ook zuinig op.
Ja.
En soms schrik ik ervan hoe dat niet is. Want ik denk dat. Ik denk, dan ben je daar zuinig op. En sommigen zeggen, ja, nou, ik zoek het liever zelf uit. En dat mag natuurlijk eigenlijk ook. Dus dat schuurt een beetje in je onderwijs. Dus dat vind ik heel mooi dat docenten dat bewaken. Van ja, maar elke student heeft het recht om opnieuw alles te leren. En dat schuurt een beetje met dat estafette leren. Maar dat is niet erg, want daarin word je beter met elkaar.
Ja.
Ja.
Ja. Dus het geeft niet dat het een conflict oplevert in die zin.
Nee, is goed, denk ik. Nee, het zet het veel meer op scherp. Ja. Ja. Maar door het estafette leren bij ons op de speeltuin is er echt heel veel gebeurd.
Maar de ambitie ligt echt heel hoog, hè? Dat het echt voor alle lessen aan de Hogeschool Rotterdam gaat gelden, het estafette leren.
Ja, nou ja, wij merken wel bij docenten dat ze er plezier in krijgen. Ja, van hé, hoe leuk is dit? Ja. Ja. Ja.
Het EMI.
Je mag gewoon Amy zeggen.
Amy.
Amy. En dan denken ze altijd dat we zo heten, maar het heet Amy.
Ja. Met de vrouwennaam, Amy. Ja. Hoe dan ook, Amy wil complexe maatschappelijke vraagstukken oplossen op het gebied van wonen, werken, zorg en onderwijs. En het motto is, breng kennis naar de wijk en de wijk naar de kennis. Wat is makkelijker? Kennis naar de wijk of de wijk naar de kennis? Ik zeg kennis naar de wijk.
Vind je dat makkelijker?
Ja. Ben ik het kwijt?
Nou, eerst nog even over dat woord oplossen. Ik denk dat wij niet de ambitie moeten hebben dat wij vraagstukken kunnen oplossen. We kunnen wel een bijdrage leveren aan de oplossingsrichting. Ik denk dat we ons daarin ook bescheiden moeten opstellen. Maar breng de wijk naar de kennis en de kennis naar de wijk. Dat heeft er vooral mee te maken dat wij zien dat studenten, onderzoekers, docenten wel kennis brengen naar de wijk. Dat soms ook goed overdragen. Maar de wijk meenemen naar de kennis, dat is bijvoorbeeld ook dat je bewoners meeneemt naar een symposium. Of dat je ze meeneemt naar de gesprekstafel. En sommige bewoners zijn assertief, die doen dat gewoon lekker zelf. En die weten ook wel de weg. Maar er zijn ook bewoners die dat niet doen. En het is denk ik echt belangrijk dat je ze uitnodigt. Ga mee, kom in een panel zitten. En in het begin is dat hartstikke spannend. En bij bijvoorbeeld de bestuurder van de speeltuin, die nemen we regelmatig mee naar allerlei bijeenkomsten. Die krijgt veel meer zelfvertrouwen. Ook om te leren praten tegen lectoren, tegen mensen die een vergadering hosten. Veel meer het gevoel van, oh, maar hier ben ik gelijkwaardig aan. En ik ben praktisch. Ja. Dus als een lector zegt, nou, wij gaan nog, nog fine-tunen en we gaan nog alle interventies onderzoeken. En dan zegt hij, nou, ik stel gewoon een vraag en ik weet heel goed wat ik wil. Mm-hmm. Ja, dat vind ik echt fantastisch, want dan maak je het ook heel praktisch mee. Ja. En we zijn gericht op praktijkgericht onderzoek. En we zijn geen wetenschappers. Dus ik denk dat we daarin ook heel trots moeten zijn op ons hbo-onderwijs. Ja.
In de speeltuin, hè, Hele Sluis.
Ja.
Daar worden studenten in contact gebracht met de wijkgemeenschap. Dat gaat onder andere via jou.
Ja.
En onderwijs en onderzoek op basis van Theory U.
Ja.
Ja, komt ie. Leiden er tot vorming van studenten, docenten, onderzoekers en van wijkbewoners.
Nou.
Ik vroeg me af, ook in het kader van je haptonomische verleden, voor zover je dat tot je verleden kan rekenen, want ik snap dat je dat meeneemt, waarom het initiatief niet kan uitgaan van bewoners alleen en waarin studenten alleen de veranderingsprocessen ondersteunen die gedaan worden. En waarom ik dat koppel aan de haptonomie, dat is eigenlijk aan het begrip helpen kunnen. Je helpt als haptonome iemand van A naar B en daarna maak je dat je wegkomt. Dus je stut het proces, maar maakt het in wezen niet af, want de mensen maken dat zelf af.
Ja.
Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, ik denk dat in de meest ideale situatie dat ook zo is. En ik denk dat in een aantal wijken dat ook zo is. De wijken waar ik op dit moment werk, is dat denk ik niet zo of nog niet zo. Begint wel een beetje te komen. En studenten zijn daarin natuurlijk ook passanten. Ja, dus die dragen maar een klein stukje van dat veranderproces mee. Dus daar heb je gelijk in. Maar als het er gewoon nog helemaal niet is, dan moet er iemand wel beginnen. En ik denk dat wij zijn begonnen op een plek waar gewoon nog heel weinig was.
Ja.
In deze zin, hè, want deze bewoners waar wij nu mee werken, die zijn er al heel lang actief. Maar misschien op een net iets andere manier.
Ja.
Ja. Maar waar het mij in de essentie altijd om gaat, is dat een student kennis maakt met aspecten van het leven waar die anders misschien niet mee te maken zou hebben. En dat zijn perspectief en zijn oordeel op de samenleving aanscherpt.
Ja. Je hebt er een, voor dat Theory U-model, wat Hogeschool Rotterdam gebruikt, heb je speciaal ontwikkeld. Hè? Je hebt wel een basis hè, van Duits-Amerikaanse professor Otto Scharmer, die Theory U-model bedacht heeft.
Ja.
Maar je hebt er zelf dingen aan veranderd. Hè? Allereerst, hè, die Otto Scharmer, dat is een Duits-Amerikaanse professor. Wie is hij?
Ja, het is een organisatiepsycholoog. En hij is al heel lang aan het nadenken over wat gebeurt er nou toch met ons in de connecties. En daarom vond ik het zo mooi in mijn masteropleiding om van zijn theorie gebruik te maken.
Bij de Hogeschool Rotterdam zelf. Hè?
Ja, bij de Hogeschool, ja. De Master Management en Innovatie heb ik gevolgd. En ik zocht daarin wel echt een theoretische basis voor mijn thesis. Ook om tegenover mijn thesisbegeleider te kunnen uitleggen dat het niet alleen maar haptonomisch was. Mm. En dus het woord nabijheid wilde hij er al uit hebben. En ik moest echt wel iets zoeken waardoor ik ook met bronnen kon aantonen van ja, maar de weg die ik nu ga, die klopt.
Ja.
En Otto Scharmer.
En ik weet dat je nabijheid hebt laten staan. Dus,
dat heb ik laten staan. Ja. Otto Scharmer die kon heel goed uitleggen van we zijn connecties aan het verliezen met onszelf. Met de natuur en met de spiritualiteit. En als we die connectie herstellen, dan gaan we op een hele andere manier voor andere processen aanvliegen. En dat sprak me zo aan, omdat hij ook in dat proces alle vormen van benaderen oké vond. Dus opeens kreeg mijn haptonomie, mijn liefde voor de poëzie, dat kreeg allemaal een plek. En voorheen dacht ik, oh, dat zijn allemaal gescheiden werelden. En nu dacht ik, oh nee, maar dat is één wereld.
Eén geheel.
Dat is één geheel. Ja, en in dat geheel, dan mag ik zelf middenin gaan staan. En dat vond ik ook helend, letterlijk en figuurlijk. En dus ik heb die theorie gebruikt. En ik hou er gewoon heel erg van om dingen een beetje vrolijker te maken. Ik denk, dingen zijn al ingewikkeld genoeg.
Ja, maar je hebt echt iets zelf ingelegd. En ik ben zo benieuwd, dat Theory U-model van Otto Scharmer, wat je daar dan aan veranderd hebt.
Ja, hij maakt twee U-bochten. Hè, dus hij maakt een hele harde U-bocht die als het ware over mensen heen gaat. He, dus dat is een zwarte lijn met een U naar boven. Ja, je ziet mijn handen gaan. Maar, en hij maakt een leerbocht, de leerkuil, zo noemen sommige mensen het ook wel. Dat is voor hem de leer-U. En die gaat onderlangs. En wat ik heb gedaan is, ik heb daartussendoor een blauwe lijn getrokken. En die gaat snoeihard van A naar B. En dat is de lijn die je volgt als je je protocollen gebruikt. En je soms verschuilt achter protocollen of achter wetten. En toen heb ik hem verrotterdamst. Dus ik heb als symbool de Erasmusbrug gebruikt. Van, nou ja, je komt letterlijk en figuurlijk over de brug naar Zuid. En dan heb je dus keuzes in je richtingen. Je kan je macht inzetten. Want studenten die bij ons afstuderen hebben straks ook echt macht. Je kan je verschuilen achter protocollen. Maar je kan ook de leerbocht ingaan. En we dagen ze uit om dat te doen. Het is geen methode. Het is een grondhouding. Het is ook niet de waarheid. Maar ervaar het en ga gewoon voelen wat het met jou doet, of dit je past. En soms past het je niet, soms moet je gewoon de wet toepassen. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel momenten waarop het wel past.
Ja. Ja. En ik zag een onderscheid tussen ego en eco.
Ja. Nou ja, als je...
Wat is het verschil?
Als je ook bij Otto Scharmer die blauwe lijn gebruikt, hè, dus de lijn van de protocollen en de wetten en de regels, zo heb ik het geleerd, zo doe ik het nou eenmaal. Of omdat ik het zo wil, dan hoor je dat woord ik er al heel sterk in terugkomen. Dat is heel erg op jezelf gericht. En soms zelfs, ik moet hier alleen maar mijn studiepunten halen. Maar als je die andere weg gaat, die U-bocht in, dan stel je in het eerste stuk heel erg dienstbaar aan de ander. Dus je maakt verbinding met de ander. En omdat je verbinding maakt met de ander, werk je aan vertrouwen. En kun je ook samen optrekken. Nou, in dat woord samen bouw je dus weer aan dat weefsel waar ik het in het begin over had. En dat is een ecosysteem.
Ja.
En in dat ecosysteem kan veel meer floreren. Ook schouders die niet zo sterk zijn of een natuur die kwetsbaar is. Daar kan veel meer thuis zijn.
Ja. Ja. Ja, je schildert ook de essentie van een lerende gemeenschap. Hè? Waar je dan met elkaar allemaal kunt komen.
Ja.
Ja. Ik vond het wel grappig, want ik las ook dat in de speeltuin Hillesluis, hè, met het project Wiek, dat iedereen een expert is en niemand de baas. En toen dacht ik, hè, en ik volg jou helemaal, hè? Tenminste, ik heb de arrogantie dat te denken. En aan de andere kant, ik zat dat zo te lezen, toen dacht ik van ja, maar wij zijn toch ook gewoon mensen op de apenrots. Uiteindelijk is het toch iemand die de rots opgaat en het daar van daaruit verordoneert wat er moet gebeuren. Hoe sta jij daar tegenover die gedachte?
Iedereen expert, niemand de baas, is niet mijn taal.
Kijk.
Ik zoek dan eerder naar het woord gelijkwaardig. Ja. Maar dat is ook taal zoeken met elkaar. Hè. Dus die belofte aan de stad hebben we ook met een groep mensen geschreven. En daarin zal de een zich wat meer sanang voelen bij een bepaalde uitspraak dan een ander. Ja. Iedereen de baas vind ik ook al een ingewikkelde. Maar ik denk als je het hebt over gelijkwaardigheid, dan kom je voor mij al een beetje dichterbij.
Ja.
Ja.
Ja, in verbinding samen leren. Dat is een onderdeel van de expertise in de maatschappelijke innovaties.
Zeker.
Van het EMI.
Ja.
EMI. En dan even naar jouw term. Dat is hem toch helemaal. Het nabijheidsleren.
Het nabijheidsleren, ja.
Maar dat is de eerste vraag. Hè. Je hebt er al eigenlijk heel veel over gezegd. Maar de eerste vraag die dan blijft, is hoe je mensen daarin meekrijgt.
Nou, ik heb ondertussen wel geleerd dat je mensen meekrijgt. Nou, je hoeft ze misschien niet eens mee te krijgen, maar door voor te leren en voor te leven. Vooral voor te leven. Ja, toch een beetje practice what you preach. Ik denk, als ik het niet laat zien door mijn eigen gedrag, ja, hoe moet ik het iemand anders dan laten zien of laten ervaren? Je moet er zelf zijn en het uitstralen van, ja, maar wat bedoel ik dan? En dus dat is bijvoorbeeld ook...
Dat klinkt ook wel een beetje als een opdracht die je aan jezelf hebt gesteld.
Nee. Nee, ik denk dat ik zo ben. Ik kijk ook niet zo heel vaak van... Nou, ik denk dat ik heel vaak soms dingen doe...
Maar moet je dan overdragen hoe je bent?
Nee, voorleven. Laten zien hoe je bent.
Ja.
Ik kan niet aan iemand overdragen hoe ik ben, want iemand anders is zelf weer anders.
Ja.
Ik kan ook niet van iemand verlangen dat hij zich op een bepaalde manier gedraagt. We kunnen denk ik wel oefenen in grondhoudingen.
Ja.
En dat maakt denk ik wel heel veel uit.
In de tijd ben je aan de Hogeschool Rotterdam ook afgestudeerd, hè, op dat nabijheid begrip. Ook een heel haptonomisch thema natuurlijk.
Ja.
Hè.
Ja.
Hoe vloog je dat onderwerp aan?
Ik kwam door allerlei rare bochten bij EMI terecht om af te studeren. En toen was mijn opdracht om een programma te schrijven waarin we in 4 jaar tijd de veerkracht van de inwoners van Heerlensluis gingen meten.
Meten.
Meten is weten. En ik raakte echt helemaal in paniek, want ik dacht, ik snap gewoon echt niet wat ik moet gaan doen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik er maar eerst naartoe. Dan ga ik maar eens kijken wie er zijn en werken.
Ja.
En toen kwam ik ook in contact met de stadsmarinier en met de wijknetwerk en de wijkmanager, die er allemaal zijn. Er is ook een alliantiehuis, iedereen is daar. En toen dacht ik, ja, ik moet er gewoon zijn, maar dat snap ik.
Ja.
Dat begrijp ik wel. Dus, en een collega van mij, die snapte het ook heel goed. Dus wij zijn samen dat programma Stadsleven helemaal gaan ombuigen. En we hebben daar binnen 2 maanden een lokaal gevraagd, mogen wij hier zijn met studenten, om gewoon maar te beginnen. En we zijn ook echt maar gewoon begonnen door er te zijn. En ja, dan moet je in het begin overal naartoe. Naar etentjes, naar kerkdiensten, naar vergaderingen, naar wijkraden. Laten zien dat je er bent.
Almachtig.
Ja, dat is heel intens.
Ja, dat is heel druk. Ja.
Ja, nou ja, het is in ieder geval heel intens. Ja. Maar daarna kan je daarin oogsten. Want dan weten ze van, oh maar ja, jij bent er.
Ja, want een studente, die geeft een heel positief commentaar, hè, las ik. Want dankzij Elma, zegt ze, kon ik gemakkelijk aanschuiven bij de bewonersbijeenkomsten. En zonder die hulp weet ik niet of ik zover had kunnen komen als me nu gelukt is. Wat heb je dan gedaan?
Ja, gewoon meegenomen. Ja, weet je, nou ja, het is een beetje koude acquisitie, is altijd ingewikkeld. Hè? Dus ja, het is gewoon lastig voor studenten om te bedenken van, maar met wie moet ik dan gaan samenwerken? Dan verliezen ze ook heel veel tijd. En het is natuurlijk geweldig dat we gewoon contact in de wijk hebben en zeggen, zal ik je even meenemen naar een bewoner die dit leuk vindt? Of dan is er een vergadering. Eten we naar werktijd even een pizzaatje of eten even bij de Mensa en dan ga ik met je mee naar die vergadering. Ja, en op die vergadering zijn er allerlei mensen waar die dan mee kan werken. Ja, zo makkelijk gaat het dan natuurlijk ook.
Ja. In de tijd ben jij als fysiotherapeut haptonomisch geschoold.
Ja.
En je bent ook haptotherapeut, dat is al gevallen. Wat bracht je nou eigenlijk in de tijd tot die haptotherapie? Want wie doet dat? Dat zijn er toch maar heel weinig.
Ja, zijn dat er weinig?
Weet ik niet.
Nou, ik werkte als
fysiotherapeut. Ik neem even de stelling in dat er te weinig zijn.
Ja, ja. Ja, ik werkte als fysiotherapeut in een verpleeghuis. En daar hadden wij een fantastische hoofd van de afdeling, Ton Tounier. En die heeft mij al heel jong meegenomen naar haptonomische tiltechnieken. En we hebben dus de thuiszorg geschoold, de medewerkers geschoold. En ik vond het magisch wat er daar gebeurde als je iemand draait of uit zijn bed haalt of verplaatst. En daar kan mijn hart nog steeds warm van gaan kloppen. En van daaruit ben ik de allerlei haptonomische opleiding gaan doen, tot ik wel merkte van ja, maar in dat lijf schuilen zoveel diepe verhalen die ook revalidatie tegenhouden, die herstel blokkeren. En wat is dat dan? Mm-hmm. En toen ben ik haptotherapie gaan studeren. Juist. En toen kregen wij een beetje een complexe periode in het verpleeghuis. En hebben we met een vrij grote groep gespecialiseerde fysiotherapeuten ontslag genomen. Dacht ik, ja, dan begin ik ook maar even een paar jaar voor mezelf. Want toen wist ik het ook niet meer zo goed waar ik dan wel moest gaan werken. Maar ja, die paar jaar, dat werden er zomaar 25. Opeens waren ze voorbij. Ja. En toen kwam er opeens weer een clash. En toen werkte ik bij de hogeschool.
Ja, zo is dat gegaan.
Ja, en de corona heeft daar wel een versnelling in aangebracht. Want na twee lockdowns in de praktijk dacht ik, nou, zo gaat die schatkist wel heel snel leeg. En toen kreeg ik contract aangeboden bij de hogeschool. En toen heb ik echt een sprong gewaagd. Ik vond het ook echt een sprong. Van zelfstandig ondernemer naar loondienst bij zo'n grote organisatie. Ik vond het echt heel heftig. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, maar ik kan ook nu echt niet anders. Ik vond het risico te groot worden. Ja. En ik ben er wel echt blij mee dat ik het heb gedaan. Ja. Ja, het is ook gedoe. Want je hebt met allerlei regels en wetten te maken. Maar goed, daar leer ik ook wel weer veel van. Ja.
Wat heeft het onderwijs, kan je dat in het algemeen duiden, aan die haptonomische benadering? Wat?
Nou, ik denk heel veel. En ik hoop echt dat we vanuit de haptonomie daarin veel meer gaan doen. Wat ik zie, en dan generaliseer ik, hè? Dus collega's, als je meeluistert, neem me niet kwalijk. Maar wat ik zie is dat studenten wel het gevoel hebben van, ik moet gewoon door een hoepel springen en dan heb ik mijn studiepunten. Dat kan ik ook thuis. Dat kan ik op afstand. Zeg maar nou gewoon wat ik moet doen. Waarin ze ook een stuk van zichzelf helemaal niet aanboren. Ze zijn een heel stuk van hun eigen kwaliteit. Die blijft helemaal onzichtbaar. Van wie ben je nou als mens? Hoe sta je letterlijk en figuurlijk in het leven?
Ontmoet je veel weerstand als je die visie, als ik het zo mag noemen, hanteert?
Het is niet echt weerstand. Het is in het begin een beetje ongeloof of een beetje lachen. Van ja, zo zijn we hier niet opgeleid. Doe nou maar even, zeg nou maar wat we moeten doen.
Maar dus een verkapte verantwoording moet je wel afleggen.
Ja, maar ja, dat is dan vooral ook wel de studenten die dat zeggen. Maar als ze eenmaal een tijdje bij ons zijn, dan dat kan echt een paar dagen zijn, krijgen ze zo'n plezier. En dan zie ik een heel ander stuk van de studenten en denk, ja, maar dit bedoel ik. Hmm. En dat is wel echt haptisch. Ja.
Kan jij duiden welke hobbels er nog genomen moeten worden om de haptonomie in het onderwijs meer geïntegreerd te krijgen? Misschien is het leuk dat ik ook even tussendoor nog zeg dat recentelijk we een interview hebben opgenomen en uitgezonden live hier in het Haptisch Huis Radio Live met dokter Bill Banning. En die heeft een onderwijsvisie geformuleerd, daarop is die dus ook gepromoveerd, op het gebied van haptonomisch wonderwijs. Dat is dan gericht op middelbare scholen. Dus ik geef maar even aan dat de haptonomie zich in toenemende mate lijkt te bemoeien met het onderwijs. Maar ja, welke hobbels zijn er dan?
Nou ja, en ik denk dat het in allerlei woorden is. Hè? Dus lichaamswijsheid, daar hoor ik heel veel vallen. En dus ik denk dat soms het woord haptonomie, dan denken de mensen, oh, dat is ergens in de verte met Ted Troost en voetbal. Dus qua taal is dat ook nog wel, denk ik, een avontuur. Ja, ik denk dat we langzaam maar zeker met elkaar echt wel af moeten van dat hele effectieve leven wat we met elkaar hebben ingericht. En dat mensen daar...
Dat alles nut moet hebben.
Het moet nut hebben, het moet snel gaan, het moet ergens toe leiden.
Er wordt niks gevoeld.
Het is gecalculeerd, er wordt niet veel gevoeld. Dan heb ik het echt niet over emoties, maar dan heb ik het echt over het haptische voelen, of gewoon je lichaam voelen. Ja, ik denk dat we daar met elkaar van aan het omvallen zijn. Ik las vanmorgen weer een stuk over het aantal burn-outs wat eraan zit te komen. Dat is ongekend. En ik zie het ook in het onderwijs, dat studenten toch minder gelukkig zijn. En dat docenten minder gelukkig zijn. En dat vind ik ernstig. Want ik denk, ja, je bent met elkaar ook een lerende gemeenschap. Ja. En het moet met elkaar ook fijn zijn. Dat het leuk is om te komen leren. En dat het leuk is om elkaar te ontmoeten. En dat je in de kantine even gaat zitten klaverjassen of lol maken. En nou, dat maak ik.
Maar de hobbel is dan dat het zo ontzettend vast zit.
Ja. Maar dat is denk ik ook dat effectieve. We leggen het vast, want dan hebben we curricula, dan hebben we protocollen, dan hebben we afspraken met elkaar, dan hebben we kaders, nou al dat soort woorden.
En we kunnen geen kant meer op.
En we kunnen geen kant meer op. Ja, we kunnen geen kant meer op. En dan ga je dus ook zorgafspraken maken met elkaar. En als je daar studenten in opleidt en je laat ze denken dat dat normaal is, dan vinden ze dat dus straks normaal. Ja, dus daar ligt denk ik je kans bij het onderwijs, van kant anders. Ja.
En dat alternatief, dat is dan het kleine lichtpuntje waarvan je hoopt dat dat een grotere lichtstraal wordt, uiteindelijk een baken is.
Nou ja, ik heb daarin wel een mooi voorbeeld.
Het onderwijs kan veranderen.
Ja, daar hebben studenten bij ons gewerkt aan het bijenlandschap van de wijk. Nou, dat is echt heel kleinschalig. Hè? Dat gaat over bijenstationnetjes, over geveltuintjes.
Ja, maar toch.
Maar die planten moeten gifvrij zijn, want anders gaat die bij er alsnog van dood. Dus zij hadden heel veel geveltuintjes bijenvriendelijk gemaakt. En ze stuitten dus op een tekort aan gifvrije planten bij de gemeente. Dus ze zeiden tegen de gemeente, jullie inkoopbeleid op gifvrije planten is niet goed. Dat moet anders. Dus opeens hadden ze door dat van stoeptegel tot klimaatopgave. Ik zei, omdat jullie zijn begonnen met die kleine geveltuinen bijenvriendelijk te maken, kunnen jullie een signaal afgeven aan de gemeente, je moet anders en veel gifvrijer, grootschaliger gaan inkopen. Ja, dan heb je wel
Hoe
een slag of slag met elkaar. Ja.
Hoe mooi is dat?
Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja.
Wat een fantastisch slot van dit.
Nou, kijk.
Mooie, aardige, vriendelijke, haptonomische gesprek.
En zo is de cirkel in ons leven weer rond, Leander.
Ja, theory you bij uitstek.
Helemaal.
Elma Oosthoek, veranderkundige en ontwikkelaar en programmaleider aan het expertisecentrum maatschappelijke innovatie, het EMI van de Hogeschool Rotterdam. Dank je wel voor je komst.
Graag gedaan.
En ons gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. En deze uitzending kwam mede tot stand dankzij Ingrid van Arendonk van het team van het Hapsishuis Radio en is spoedig na te luisteren op het hapsishuis.nl. Dan nog even iets heel anders, namelijk iets over jouw gouden trio. Nou, waar hebben we dat voor nodig? Ik ga het uitleggen. Want om zoveel mogelijk aandacht voor kindermishandeling te vragen, organiseert Stichting Praat 12 vuile wasmanifestaties door heel Nederland. En die vuile wasmanifestaties die maken kindermishandeling zichtbaar. En zo kunnen mensen ervaren dat we met elkaar echt over kindermishandeling kunnen praten. En op die manier gaan we er op den duur zeker anders mee om dan nu het geval is. Surf naar voordekunst.nl en doneer aan Stichting Praat. En als je het niet al te gemakkelijk vindt, ga dan naar stichtingpraat.nl. Stichting Praat is in de tijd opgericht om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. Directeur Ted Kloosterboer van de stichting was eerder te gast in het Hapsishuis Radio Live. En luister dat programma terug via het hapsishuis.nl of kijk op onze kanalen van YouTube en HapsisTube. Dus voordekunst.nl, stichtingpraat.nl en het hapsishuis.nl. Die vormen vanaf nu jouw gouden trio. En tot zover deze editie van het Hapsishuis Radio Live. Ik ben Leander Tijdhof en ik wens je een mooie middag. Dag.